In Jeremia 33 waren wij terecht bij vers 15. In die dagen te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten en hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In de dagen van die spruit zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. Dat Juda en Jeruzalem van vers 16 gaat dus inderdaad over het tweestammenrijk. Want daar ging het ook over, dat is de achtergrond van Jeremia natuurlijk. Dat zijn de omstandigheden in de dagen van Jeremia. Tienstammenrijk was al lang weg. Tweestammenrijk ging ten onder in zijn dagen en in de volgende bladzijde dus ook van dit Bijbelboek. Tamelijk uitgebreid, kan ik wel zeggen. Maar ooit een keer zou Juda verlost worden en zou Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, zeker, dat wil zeggen, veilig wonen. En hier wordt inderdaad specifiek Juda genoemd, omdat de link is met het Davidische koningshuis. Want Jeruzalem was de stad van de grote koning, met een term uit een psalm, maar vooruit. Het was de residentie van David. Bovendien, voordat David zich daar vestigde, was het ook geen Jeruzalem. Was het Jebus, een stad van Jebusieten, namelijk van een Canaanitisch volk. En dat soort dingen meer. Ik zeg het met opzet. Want het wordt ook gewoonlijk ook weggeredeneerd, omdat men zit met het probleem van Melchizedek. Wie was die man? Want ja, dat staat dan niet in de Bijbel, schijnt het. Wie was die man? En die was dan koning van Salem. En dan zet men de Jeru voor. En dan zeggen we, hij was in zijn dagen koning van Salem. En Jeruzalem bestond dus al in de dagen van Abraham. En dat wil zeggen in de dagen van Melchizedek. Maar voor de rest in de Bijbel vind je dat echt niet terug. Jeruzalem was Jebus en David, toen hij eenmaal koning was, veroverde Jeruzalem en vestigde zich daar en noemde de stad Jeruzalem. Dat wil zeggen de plaats van waaruit vrede onderwezen zou worden, want dat is de echte betekenis van de naam Jeruzalem. En het is meteen profetisch, omdat het meteen een naam is die goed past op de Messias en zijn stad, Jeruzalem, straks in de toekomst. Want van Jeruzalem zou de wet uitgaan, Gods onderwijs namelijk. En het is een onderwijs in vrijheid en in vrede. En vandaar Jeru Shalom. Dat is het eigenlijk, hè? Yara Shalom. Onderwijs van vrede. En ik roep ook altijd, als het gaat in de profetieën over het koninkrijk zoals dat op aarde geopenbaard zal worden, gaat het inderdaad om een letterlijk koninkrijk. En dat is afhankelijk van, dat wil zeggen, dat begint bij Jeruzalem. Of iets breder, het begint bij de stam van Juda. En van daaruit breidt het zich uit over heel Israël en over al de volkeren. Daarentegen, als het gaat om messiaanse zegeningen in het algemeen en een nieuw verbond en vergeving van zonden en wat het allemaal maar was, ja, dat hangt dus niet aan Juda. Want dat zou tot stand komen ook zonder dat het koninkrijk op aarde zou openbaar worden. Want de openbaring van het koninkrijk loopt via Juda, maar het nieuwe verbond als zodanig loopt niet via Juda, maar loopt via Efraïm. En we hebben dat al gezien en ook besproken in hoofdstuk 31. Ik zal een nieuw verbond maken met Efraïm en met Juda. Of Israël heet het daar dan, hè? In 31 vers 31. Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Israël is tienstammenrijk, Juda was tweestammenrijk. En dit is de volgorde daar, omdat het daar niet per definitie over het koninkrijk gaat. Maar wel over vergeving van misdaden, wedergeboorte, een nieuw hart, een nieuwe geest in het inwendige van de gelovigen. Ze zouden hem kennen en al dat soort dingen meer. En een koninkrijk wordt daar niet genoemd. En dat begint nou eenmaal dus zo bij Israël. Bij meer specifiek de stam van Efraïm, de eerstgeborene officieel onder de stammen van Israël. En daaruit ontstond dan dus, sinds de eerste komst van Christus, de gemeente van eerstgeborenen. En het koninkrijk, dat wacht op de toekomst. Tot mijn verbijstering, ik weet niet of ik dat verteld heb hier, over die nieuwe Bijbelvertaling ging dat. Dat verhaal over, ze hebben een nieuwe Bijbelvertaling, begint onze vader met de hemelse vader, en dan niet uw koninkrijk komen, maar wij wachten op uw nieuwe wereld of zoiets, hè. Is dat koninkrijk weg? Ik hoor het Ernst Daniel Smit nog voorlezen. Is dat koninkrijk weg? Ik heb het nog nagekeken. Gisteren of vandaag, dat weet ik niet meer. Nog in het blad Onze Taal. En er was een van die vertalers van die Bijbel in gewoon Nederlands. Hè? Die vertalers. En die was aan het woord. En die zei, ja, dat begrip koninkrijk, dat hebben we eruit gehaald. Omdat het toch niet een letterlijk koninkrijk is. Hè? Nee, geen geologisch koninkrijk. Met andere woorden, ze gaan ervan uit dat zo'n koninkrijk niet komt. En dan zien ze het in de Bijbel staan, dan zeggen ze, weg ermee. Want ze geven dus toe dat het er toch staat, lijkt mij. Alleen, ze zeggen dan, ja, dat moet anders bedoeld zijn. Dus dan vertalen we het meteen maar anders. Uw nieuwe wereld. Maar als je nieuwe wereld vertaalt, dan had je ook, als het Engels was geweest, zou je het vertaald hebben met New Age. Dat mag toch ook niet de bedoeling zijn, vrees ik. Maar het is toch hetzelfde, New Age? Het is toch een nieuwe wereld? Een nieuwe wereldorde heet dat toch in het Nederlands, New Age? Ja. Dus nou ja, dan doen ze dat zo. Ze halen het er gewoon uit, omdat ze op voorhand zeggen, ik zou het u kunnen laten lezen in dat blad, omdat ze op voorhand zeggen, nou ja, zo'n koninkrijk, dat is niet de bedoeling. Dat gaat om wat anders. Dus daar hebben ze een andere term voor bedacht. Nou ja, ze weten het beter dan de Heer zelf. Maar dat koninkrijk komt wel. En aangezien dat koninkrijk beloofd is via Juda en Jeruzalem, betekent het dus dat in ieder geval dat Joodse volk als volk een toekomst heeft volgens de Bijbelse profetieën. Daar gaat het maar om. En waar hier over het koningshuis gesproken wordt, die spruit der gerechtigheid, ligt de nadruk meteen op Juda. In die dagen zal Juda verlost worden. U weet ook wanneer, want je legt er zo'n hele reeks schriftplaatsen naast. U weet wanneer, na 70 weken. Want er zijn 70 weken bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En hier staan ze ook. Juda, dat is het volk van Jeremia. Dan wel van Daniel. Dat is trouwens uit dezelfde tijd, die uitdrukkingen. En na 70 weken zou wel degelijk dat koninkrijk aanbreken. Enzovoorts. Maar dan staat er nog bij, vanaf vers 17, want zo zegt de Heer, en dat want, ja, ik aarzel om er iets over te zeggen, ik had het ook over kunnen slaan, maar het is ook wat moeilijk uit te leggen, want het is een voegwoord, maar het is een verklarend voegwoord, dat was een redengevend, zo heet dat. Ik moest even zoeken naar het goede Nederlandse woord. Een redengevend voegwoord. Maar wij kennen nog veel meer van die redengevende voegwoorden, alleen het Hebreeuws niet. Dus erg genuanceerd, voor ons, is dat woord niet. Met andere woorden, het is niet de bedoeling dat je zegt dat hier staat dat vers 15 vervuld wordt in vers 17, of dat vers 17 vervuld wordt in vers 15. Er wordt alleen gezegd dat er een oorzakelijk verband is tussen vers 15 en 16, enerzijds, en vers 17 anderzijds. En meer zegt dit woord, vertaald met want, niet. Ongeacht wat het in het Nederlands allemaal zou kunnen betekenen. Ik ga daar liever ook niet uitgebreider op in, want dat is over het algemeen een moeilijke zaak. Taalkundig. En bovendien die een juiste vertaling naar het Nederlands, een genuanceerde vertaling naar het Nederlands, is alleen mogelijk als je eerst weet wat het verband dan is. En ja, dan krijg ik weer te horen, nou leg je er wat in. Of dan zegt iemand, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar ik zie het hier niet staan. Nou, jammer dan. Gebrek aan kennis van je eigen Nederlandse taal, zeg ik dan ook wel eens. Nou, dat zeg ik nooit, maar dat denk ik wel vaak. Dat is nou eenmaal zo, hè. Maar dat want drukt alleen maar uit dat er oorzakelijk verband is. En dat zit. En er is een verband tussen, want vers 15 en 16 spreekt over de komst van de Messias. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat weten wij zeker, omdat we die tekst over die spruit vergeleken hebben met een hele reeks anderen die erover spreken. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Bovendien staat erbij, te dien dagen zal Juda verlost worden enzovoorts. Wij weten wanneer dat is. Dat is na de 70ste week van Daniel. En dus na de verschijning van de opgewekte Jezus Christus op de Olijfberg. En wat er verder volgt. Dat is in zijn wederkomst dus. En dat zijn de dagen waarin hij zijn koninkrijk zou openbaren. Dat zijn ook de dagen. Laat ik het anders zeggen. In de schriftgedeelte die daarover spreken, heet de Heer Jezus dan ook prompt de koning. Als de koning komt, met grote kracht en heerlijkheid enzovoort. Hè? Of zie uw koning komt en hoe het allemaal maar eten mag. Maar los daarvan en daarnaast, maar het valt natuurlijk toch gewoon onder het Davidisch verbond. En dat is verband tussen die beiden. Je kent het Davidisch verbond, hè? 2 Samuel 7. Over het huis van David, wat hij zou beloofd had te zullen oprichten. En dat zou blijven tot in eeuwigheid. En de stoel zijn koninkrijk zou niet wankelen enzovoort. Wij dispensationalisten, zijn gewend aan de gedachte dat die profetie vervuld wordt in de Heer Jezus Christus, die eenmaal zal komen. En dan zal die troon niet meer wankelen en blijft die altijd bestaan. Want, geloven wij dan ook, in onze dagen is die troon daar niet. Hè? Dat is ook standaard. Dallas noemen ze dat. Dallas dispensationalisme. Standaard dispensationalisme noem ik dat altijd maar. Die troon is er niet, maar die profetie uit 2 Samuel 7 wordt vervuld straks in de wederkomst van Christus. En die troon die zal niet wankelen tot in eeuwigheid. In een voetnootje, maar waarom spreken jullie dan altijd over een 1000-jarig rijk? Gaat het dan toch voorbij? En dan kom je weer in moeilijkheden terecht. Men is daar heel slordig in dit soort terminologie. Helaas. Maar goed, maar zo leren we dat. De andere kant is dat, vanuit het enige echte alternatief is de verbondstheologie. Daar zegt men gewoon, nee, het zijn uitspraken over Salomo. En dat kan men aantonen, want er zijn heel veel schriftplaatsen met betrekking tot Salomo, waarin staat dat Salomo als zaad van David inderdaad de vervuller is van die beloften aan David met betrekking tot zijn huis en zijn zoon die een tempel zou bouwen en al dat soort dingen. Staat er gewoon bij in de Bijbel, dus je kan het niet ontkennen. Dat is ook zo. Maar dan gaan we weer. Het een is waar, maar het ander is ook waar. En daartussenin zit dan nog, maar dat verzuimt men gewoonlijk te lezen, want dat is het makkelijkste, om het dan maar gewoon te negeren, dat die troon van David gecontinueerd zal worden van de tijden van David tot aan de tijden van de Messias. En die is dan de laatste definitieve koning op die troon. Maar dat is wat werkelijk in 2 Samuel 7 staat. Bovendien, het blijkt ook uit Davids reactie daarop, nogal uitgebreid in zijn gebed, dat hij het ook inderdaad zo begrepen heeft. En hier wordt dat alsnog gezegd. Hier vind je dus in vers 15 en 16 een uitspraak over, nou ja, en dan praat ik even tegen dit decor aan, nou ja, in deze dagen van Jeremia gaat Juda het tweestammenrijk ten gronde, komt een eind aan het Davidische koningshuis, althans hier in Jeruzalem, het rijk is het niet meer, er komt een eind aan, maar wordt er gezegd, niettemin, ooit zal er die spruit komen in de toekomst en dan zal Judea, dan wel Juda, dan wel Jeruzalem verlost worden. Dat is dus na de 70ste week van Daniel pas. Maar overigens, binnen datzelfde verband, dat is het woordje wat vertaald is met want. Er zit nog iets anders aan vast. Want niet alleen de komst van de Messias na zoveel tijd vloeit voort uit de beloften aan David, uit het Davidisch verbond. Maar het Davidisch verbond spreekt over een continuering van dat koningshuis sinds de dagen van David. Zonder onderbreking. En dat wordt hier dus toegevoegd vanaf vers 17. En dat niet alleen, want er staat achter elkaar dat het huis van David zou voortbestaan. En wat betreft beloften die gedaan zijn aan nog een andere stam, namelijk aan Levi, die zou ook gecontinueerd worden met betrekking tot priesters uit Levi. Dat is eigenlijk het verbond met Levi. Het is eigenlijk het verbond met Pinhas. Maar vooruit maar weer. Mijn eeuwig verbond zal ik met hem oprichten enzovoorts. En dat Pinhas was dan weer de zoon van Aaron. En je vindt dat terug in Numeri. Maar toen maar weer. En dan nog één. En die is helemaal allesomvattend. Maar die kwamen we eerder al tegen in Jeremia 31. Namelijk, en Israël als volk, zo collectief, Israël als volk, zou altijd Gods volk zijn. Ook zonder onderbreking uiteraard. En die hadden we al gelezen wat uitgebreider in Jeremia 31 aan het slot. Dat was in Jeremia 31... Die neem ik eerst even mee, dan plaatsen we die ook in het decor, zal ik maar zeggen, op de achtergrond. Jeremia 31, dat was die van vers 35. Zo zegt de Heere die de zon ten licht geeft des daags. Let op, want die komt zometeen terug in Jeremia 33, waar we waren. Dit zegt de Heere die de zon ten licht geeft des daags en de ordeningen der maan en der sterren ten licht des daags. Die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Die zegt, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Met andere woorden, wat hier dan ook gebeurt in de dagen van Jeremia, het betekent in ieder geval niet dat Israël ophoudt Gods volk te zijn. En wat er ook gebeurd mogen zijn in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, Handelingen, het begin van onze bedeling dus, Israël bleef gewoon Gods volk. Nou, gewoon moet ik weglaten, maar bleef Gods volk. Wat wij er ook over geleerd hebben en wat men er ook allemaal over geschreven heeft en over uitgedacht heeft, Israël blijft Gods volk. Welk Israël? Ja, dit Israël. Zie? En het wordt nog een keer herhaald ook. In verband vers 37. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Maar het betekent dus, wat ze ook gedaan hebben, de Heer zal er niets verwerpen. Want de hemelen daarboven kunnen nog steeds niet gemeten worden. En wat hier beneden het aardoppervlak is, ook niet. Ik vind het wel leuk. Dat kan namelijk niet. Ik zou je dat kunnen uitleggen waarom dat niet kan, maar dat hoef ik vandaag niet te doen, denk ik. Begrijp je wel? Dat zijn de fundamenten eigenlijk, als dat het goede woord is, voor heel deze oude schepping. Hoe dat zit met hemel, aarde en dat wat onder de aarde is. En hoe dat zaakje dan beweegt, laat ik het zo maar zeggen dan. Hoe dat zit met zon, maan en sterren die opgaan en ondergaan. En zo. Dat gaat allemaal maar door, daar kunnen wij niks aan doen. En zolang dat doorgaat, is Israël Gods volk. Is er ergens iemand op aarde uit het huis van David die koning is over minstens een deel van Israël? En zijn er levieten die de Heer dienen in een priesterlijke functie? En niks overdrachtelijks, gewoon letterlijk. Dus wat ze doen. En dat staat hier. En dan ronden we het zaakje af met Hoe noemen ze dat bij zo'n menu ook alweer? Nou ja, dan werken ze dat af. Ronden ze dat af met ronden we dat af met Romeinen 11. Waar dan staat, in ditzelfde verband, in dit verband, in verband met Israël, staat er, want de genade geeft een God en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En dan gaat het over Israël, dus ja. De Heer is niet ontrouw, Israël is ontrouw in de loop van de geschiedenis. Dat is Romeinen 3. Maar de vraag is daarna, is de Heer dan ook ontrouw? En het antwoord is, dat zij verre, echt niet. En als wij denken van wel, hebben we onderweg wat gemist. En dat is wat gebeurd is. En ik weet het, we zitten hier midden in de basisdiscussie altijd binnen het christendom. Hè? Wat is de kerk voor een ding? Wat is de positie van de kerk? Is dat hetzelfde als Israël? Zo niet, waarom dan toch? En hoe zit het met het koninkrijk? Is het nou wel gekomen of niet? U weet wel, er zijn al die mensen die zeggen dat we bezig zijn, actief zijn in de uitbreiding en van het koninkrijk Gods. En of in uitbreiding van Gods koninkrijk of wat het maar was. En daarna bidden ze tezamen en zeggen, uw koninkrijk komen. Ja, als het nou nog komen moet, hoezo zijn ze er dan in bezig nu? Nee, ik kan ze wel een antwoord geven op die vraag, maar zij kunnen dat niet. Ze hebben geen idee waar het over gaat. Ze gebruiken Bijbelse termen, maar... En sommigen kunnen aantonen dat het koninkrijk een onzinnelijk koninkrijk is en dat het geen uiterlijk gelaat heeft en dat het in ons is, want het staat in de Bijbel. En denken dan te hebben aangetoond dat het koninkrijk niet een uitwendig koninkrijk zou zijn. En ze kunnen aantonen dat de hemel Jeruzalem heet en dat daar de grote koning zetelt. Maar daarmee heb je niet aangetoond dat die profetieën die spreken over wat je mag verwachten. Een aards koninkrijk in Jeruzalem, dat die dus niet meer van toepassing zijn. Zie? Het zijn verschillende dingen. En er worden heel wat ordinaire, gewoon betekent dat hoor, maar er worden heel wat ordinaire denkfouten gemaakt hierin. En ik denk dat ze ook dikwijls bewust gemaakt worden. Omdat het andere niet welkom is, hè? Maar goed. Terug naar Jeremia 33. Want zo zegt de Heer, want binnen dat kader van die continuering van die troon van David wordt het dus herhaald, min of meer. Want zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man. En let op dat ik weet niet hoe het uw Bijbel is, maar bij mij staat man met een hoofdletter. Zo van, ja, maar dat slaat niet op die afstammelingen van David. Dat slaat alleen maar op de Messias. Toch raak je in de problemen, want daarna lees je Daniel 7... en er staat er 69 weken tot de Messias... of na 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Nou, je moet even een vertaling zoeken, daar staat het dan. Messiah shall be cut off. In de Authorized Version, King James Version. Hij zal afgesneden worden, hoezo? En waarom man met een hoofdletter? Dat is interpretatie, zo van, dat is pas van toepassing in, als die Messias ooit een keer komt. Maar gek genoeg, de Messias werd afgesneden en de discussie voor zijn dood bij zijn veroordeling ging over de vraag of hij koning was. Meer specifiek, of hij de koning der Joden was. En hij lachte toen Pilatus hem vroeg, lachte hij hem bijna uit. Hoezo? Wat een domme vraag of ik koning der Joden ben. Als ik koning der Joden was, hadden die Joden mij niet aan jou overgeleverd. Toch? Daar ging het dus over. En hij is verdwenen en sinds 2000 jaar hebben we er niks meer van gehoord. Dus is hij toch afgesneden. Of niet? Ik bedoel, het is maar wat je hier onder verstaan wil. Maar wat je eronder verstaan moet, is dat dat huis van David nooit is afgesneden. Dat wil zeggen, er is altijd, zou altijd een man zijn die op de troon van het huis van Israël zou zitten. Ja, goed, maar daar zijn ze minder royaal met hoofdletters. Er zijn geen regels voor. Ook niet geweest, trouwens. Dus doe maar weer. Ik heb zelfs er zijn zelfs Nederlandse vertalingen schrijven God met een kleine letter. Zeg, het is geen eigen naam, het is een zelfstandig naamwoord. En in Duits schrijf je het dan met een hoofdletter, maar in Nederlands niet. En ze doen dat ook niet. Obing Brouwer bijvoorbeeld gebruikt überhaupt geen hoofdletters. En hij voor God of voor Jezus wordt allemaal met een kleine letter. En eigenlijk is het zo dat het hoofdlettergebruik stamt, voor zover ik er ervaring mee heb met de oude boeken, stamt ongeveer uit de 30er jaren. Ja, van de vorige eeuw, ja. Welke anders? Stamt ongeveer uit de 30er jaren, want daarvoor worden zoveel hoofdletters niet gebruikt. Ook in de versies van de Statenvertaling niet. Dus wie dat gedaan heeft. Ja, misschien hebben ze dat een keer ingevoerd. Als door een taalcommissie of zo. He? Vandaar dat we nou zitten met een kerkenraad en zoiets. He? Een raad, hè? Ja. Dat is dan verplicht. Dus ja, je kan er geen conclusies aan verbinden. Maar het feit dat hier een hoofdletter staat, bij mij althans, zegt wel wat over wat de vertalers erin hebben willen leggen. Hoe die dat gezien hebben. Gaat het over de Messias of niet? Zo ja, schrijf het met een hoofdletter. Nou, dat hebben ze gedaan. Maar het gaat niet maar over de Messias. Het gaat over de continuering van het huis van David. Er staat aan David zal niet worden afgesneden. En als er echt een eind gekomen is aan die troon van David hier op aarde, dat betekent dus dat er niet meer iemand uit het Davidisch koningshuis koning is, dan is het van David afgesneden. Wel, mocht dat zo zijn, dan is dat in strijd met wat dit vers zegt. Zo simpel is dat. En let vooral op aan David. Want het gaat om het Davidische huis. Dat hele huis gaat onder de naam David. Zelfs de Messias heet bij gelegenheid David. Dat weten wij niet meer, want tegenwoordig hebben we, niet alleen die titels niet meer. Eigenlijk hebben we niet eens meer achternamen, hè? Dat weet u toch ook, hè? Het is toch allemaal Jan en Piet en Kees of Jeroen, of hoe ze allemaal heten, met gekke zelfbedachte namen. Zelfs de voornamen zijn niet meer namen uit de familie, worden ter plekke bedacht. En achternamen zijn er niet meer, we hebben ons van het verleden losgemaakt. Wij willen geen verleden, wij leven vandaag en wat maken wij? We maken een toekomst. En vooral geen verleden, we zijn dat helemaal kwijt. Dus die gedachten kennen we helemaal niet meer. Maar een familienaam, dat heeft zo zijn betekenis. En de naam van David fungeert in de Bijbel als familienaam. Dat wil zeggen, het is de naam van het koninklijk huis. Dus heet de Heer Jezus Davidson in het Engels van zijn achternaam. Hè? Ja. Jezus. Welke Jezus? Gij, zoon van David. En let op dat gij, want dat is de uitdrukking voor eerbied die men voor hem heeft. Dat is uw koninklijke hoogheid, daar komt het ongeveer op neer. Ik bedoel, hij droeg die naam en de profetieën zeggen ook, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. En er zijn onbenullen die denken dan dat het letterlijk David is. Halen zo'n uitdrukking volledig ook nog los uit de context ook. Niet gehinderd door kennis van zaken. En zeggen, ja, maar het staat er toch. Die denken dat David straks terugkomt om hier op aarde koning te zijn. Die alles kwijt. Maar het is gewoon de Heer Jezus Christus. Heet hij dan David? Ja, van zijn achternaam. Van familie. Dat is nou juist de clou. Want iets als zo'n koningshuis, waarbij koningschap vererfd wordt, dus, is volstrekt bijbels. Alleen dat hebben wij afgeschaft. En niet alleen de koningen, maar zelfs in Nederland werden de stadhouders geacht stadhouder te zijn door goddelijke instelling. By divine right. Ik weet niet hoe ze dat in het Nederlands zeggen. Dat, is ook een Nederlandse term voor. En dan met ook verplichtingen naar God toe. Dat hebben we allemaal afgeschaft. We willen ook niet dat koningen verplichtingen hebben naar God. Ze hebben verplichtingen naar ons, naar het volk. Want wij zijn de baas en wij stellen ze aan als ambtenaar. En laten ze binnenkort belasting betalen. Belasting wordt betaald aan de koning. Maar dat zijn we ook vergeten. En de staatskas is de kas van de koning. Dat is zo het hoort. En wij komen tot onze koning, die ene die wij kennen, zal ik maar zeggen. En we geven hem ons hele hebben en houden. En dan zijn we horig. En hij zet ons op een bepaalde plek en daar horen wij dan thuis. Is dat feodaal? Ja, dat is feodaal. Nou en? Maar het is wel de Bijbelse gang van zaken. En niet alleen in de Bijbel, maar over de hele wereld is dat lang zo geweest. Totdat bij ons het licht opging, schijnt het. En toen hebben we het allemaal afgeschaft en zijn we nog hard mee bezig. En raken daarmee onze identiteit, onze volksaard en ons recht op nationaal bestaan kwijt. En daarmee dondert het, de natie dan ook vanzelf in elkaar. Logischerwijze. Ja. Maar ja. Men wil het toch niet horen, dus het doet er ook verder niet toe. Maar aan David zal niet worden afgesneden. Het gaat om die lijn die gevolgd wordt. En het is bovendien de enige echte doorgaande historische lijn in de Bijbel. Ik bedoel, geslachtsregister. Dat is niet echt waar het over gaat natuurlijk, over geslachtsregister. Maar wel de lijn van het erfrecht. En die loopt van Adam inderdaad via Abraham en dan via Isaac, Jacob. En wat de troon betreft gaat die lijn over Juda. En via Juda, via Peres naar David. En van David loopt die lijn door. Nou ja, loopt nog door. En uiteindelijk zal de Heer, zal van Gods wegen de troon gegeven worden aan degene die daarop het meeste recht heeft. Maar die is nou op aarde niet, dus die heeft hem ook niet. Maar als hij op aarde verschijnt in de toekomst, dan doet hij precies wat God tegen hem gezegd heeft. Hij zei namelijk: gij zijt mijn zoon, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En dat is wat hij dan zal doen, eisen. En dan geeft God hem die troon van zijn vader David. Maar in die tussentijd blijft gewoon van kracht wat hier in vers 17 staat. Aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Bovendien, ben ik te breed, ga ik te ver? Oké, dan gaan we weer gewoon smal. En dan zeggen we, dat staat in Jeremia, gaat over Jeremia's dagen. Dit is de boodschap van Jeremia in zijn omstandigheden. Wat kan hij ervan begrepen hebben en eventueel zijn tamelijk onbenullige toehoorders? Wat moeten die gedacht hebben als gezegd wordt: aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit? Toch gewoon dat er weliswaar hier in Jeruzalem van alles mis zou gaan, maar dat er toch een koning zou blijven uit het huis van David. Ergens, waarna de vraag is, waar dan? Dan kijkt u naar mij, maar er staat er waar. Aan David zal niet afgesneden worden een man die op de troon van het huis Israël zit. Tegen wie wordt dit gezegd? Tegen het huis van Juda. Wie? Juda, uit vers 16. Het huis van Juda, uit vers 14. Maar waar zou je die koning dan moeten zoeken? Nou, niet in Juda of Judea of Jeruzalem, want dat gaat verwoest worden en die staat wordt beëindigd. En waar zou je dus de koning uit het huis van David moeten zoeken? In Israël staat er, in het huis Israël. Welk huis Israëls? Nou, die uit vers 14. Die termen stonden er al, die heb je in je geheugen, die zijn er ingeplant en je weet dat je met die beide huizen van doen hebt. En bij Juda verdwijnt weliswaar een koning uit David, maar bij Israël niet. Alleen ja, dat vindt men geen optie, want ja, Israël bestaat toch niet meer, de tienstammenrijk. En men plakt de naam Israël op Juda, op het Joodse volk. en zegt dan, nou ja, dat is niet gebeurd. Dat staat hier dan wel misschien, maar dat is toch niet gebeurd. En dan zegt men, want dat is de gangbare verklaring. Dan kun je zo nakijken tegenwoordig. Kan iedereen tegenwoordig, hè? Want zijn naslagwerken zat die je gewoon op internet kunt nakijken. Of die bijbelprogramma's van tegenwoordig met al die naslagwerken. Je kunt zo nakijken wat ze erover zeggen. Dan zeggen ze, nou ja, het is niet gebeurd. Want ja, Israël was ontrouw of Juda was ontrouw. En dan zeg ik, hoezo? Het Joodse volk was ontrouw hier in de dagen van Jeremia. En toch wordt juist terwijl die staat eronder gaat gezegd. Nou ja, aan David zal niet worden afgesneden, man, dus het gaat gewoon door. Dan treedt plan B in werking. En plan B is, ja, maar ze zouden nog weer een keer terugkeren uit de Babylonische ballingschap en dan, enzovoorts. Maar ja, daar kom je dus ook niet mee weg, want het idee is dat toen waren ze ongelovig. En omdat Israël, of het Joodse volk, omdat het ongelovig was en ontrouw aan de Heer enzovoort, heeft de Heer daar een einde aan gemaakt. En toen heeft men uitgevonden dat de beloften aan David conditioneel waren. Zo van, als je nageslacht zich netjes gedraagt, dan zal ik dit doen. Als ze het niet goed doen, dan hou ik ermee op. Dat staat nergens voor. Dat leest men dan weer ergens in. Daar staat dan ergens in die profetieën en in die beloften van dat hij een oordeel zal brengen over de eventuele koning die niet goed doet in de ogen des Heren. Zo van, de Heer behoudt zich het recht voor om bij gelegenheid iemand van de troon te trappen. Het is niet moeilijk. Excuseer dat ik dan wat platte woorden gebruik, maar er is ook niks moeilijks aan. Niks plechtigs aan te vertellen. En dramatisch, ja, dat weet ik niet. Het is al zo lang geleden allemaal gebeurd. Af en toe wordt er een van die troon verwijderd. Maar dat betekent gewoon dat er dan iemand anders uit het huis van David op die troon komt. Dat is het aardige van een koninklijke familie. Er zijn altijd anderen die dan in de rij staan. En dan op zo'n troon komen. En dat is wat gebeurd is. Zodat de Heer weliswaar bij gelegenheid oordelen brengt over de diverse koningen. Maar dat betekent niet dat daarmee een eind gemaakt wordt aan dat koningshuis als zodanig. Want dat was niet voorwaardelijk. Dat was op grond, was een beloning. Als je het smal neemt, smal, gewoon eenvoudig. Het was een beloning voor David. David had een goed idee en hij zegt tegen de Heer, ik ga voor u een huis bouwen. Want ik vind het zo gênant, nou heb ik een huis hier in Jeruzalem en u niet. Dus ik ga voor u een huis bouwen. En toen zei de Heer tegen David, goh, ja, daar heb ik nooit om gevraagd, al die even niet. Maar weet je wat? Nee, jij gaat het huis niet bouwen. Maar je zoon gaat een huis bouwen voor mij. En ik bouw voor jou een huis, zei de Heer tot David. Namelijk een familie, een koningshuis. Niet een paleis, gewoon het huis van David. U weet wel waar de Heer ook uit voortkwam, uit het huis en geslacht van David. Dat huis zou de Heer bouwen voor David. En Salomo zou de eerste daarvan zijn in de volgende generatie. En die zou dan dat huis voor de Heer bouwen. En that's it. En als je dan denkt, dan kunnen al die koningen uit Davids huis zich alles permitteren. Want de Heer had hen beloofd dat het zo zou blijven. Dus ze konden doen wat ze willen. Zegt de Heer, nee, zo zit het niet. Als iemand mij niet bevalt, als die me in de weg loopt of wat dan ook, dan gooi ik hem eraf. En dan neem ik een ander. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Even doen. En dat gebeurt dan dus tot vandaag. En tot morgen en overmorgen, en dat blijft zo. Blijft eigenlijk altijd. En op een gegeven moment is dan weer de vraag, maar wie moet er nou op die troon? Nee, broeder, ik hoop altijd, laat ik u dat eens zeggen, dat mag ik helemaal niet, daar krijg ik altijd gedoe over. Maar ik hoop altijd dat bij ter gelegenheid van de opname van de gemeente alle in aanmerking komende familie van David, afstammelingen van David, uit het huis van David, dan ook weg zijn vandaar. Dat hoop ik eigenlijk. Maar Hè? Ik ben bang van niet, nee. Ik ben bang van niet. Maar dat hoop ik eigenlijk. Never mind. Hoe dan ook, daarna meldt de Heer Jezus zich als de zoon van David en geeft God hem de troon. Heb je die nog? Maar men zou dus, als je het vers smal neemt en gewoon letterlijk, men zou dus vanaf de dagen van de ondergang van Jeruzalem en de ondergang van Zedekia als laatste koning van twee stammenrijken in Jeruzalem, daarna zou men dus een afstammeling van David zoeken, of althans de voortzetting van de troon van David zou men zoeken in, afstammeling dus ook inderdaad, zou men zoeken onder de 10 stammen van Israël. Dat is de meest smalle lezing die ik ken. In het huis Israëls, ja. Nou ja, onder het Joodse volk dus niet. Sterker nog, in het Joodse... Komt hij weer. In het Joodse volk vind je weliswaar... vanaf de Babylonische overvoering... want zo heet dat in Matteüs... via het Grieks, vind je na dus de Babylonische ballingschap erfgenamen van de troon. De laatste koning was Zedekia, maar de laatste generatie was Jojachin. Dat weet u toch, dat moet je langzamerhand uit het hoofd kennen. De laatste generatie koning was Jojachin, die werd verwijderd van de troon en die werd opgevolgd door zijn oom, Zedekia. Dus de laatste generatie was Jojachin. En de generaties worden verder geteld in Matteüs. Ze worden zelfs geteld. En na Jojachin krijg je dan Salatiel, Zerubabel. En zo gaat het dan verder. En die lijn loopt dan door tot op de Heer Jezus Christus in elk geval. Er zitten een paar haken en ogen aan. Dat doet er nou niet toe. Maar zo loopt die lijn door. Met andere woorden, er zijn al die eeuwen... vanaf pak een beetje, wanneer was het? 587 voor onze jaartelling. Zijn er erfgenamen bekend geweest en geteld... van die troon daar in Jeruzalem. Alleen, er was geen troon in Jeruzalem... en er was geen Joodse staat. In ieder geval geen onafhankelijke Joodse staat. En niemand van die afstammelingen heeft ooit die troon gehad. Maar je kunt je toch voorstellen dat er lui waren die rechten hadden. U weet wel, er staat dan op zo'n papiertje, die bewaren ze in de kluis. Of weet ik veel waar ze dat bewaren. Bij de Raad van Adel, weet ik hoe ze dat doen. In de, hoe heet die index ook alweer? Nou ja, ontschiet me allemaal. Maar dat is wel prettig. Maar ze konden aangewezen worden. En ik zeg altijd, ja, in Europa lopen ook nog allerlei figuren rond... van de diverse koningshuizen, die dan bij gelegenheid... Ja, mocht die troon in dat land terugkeren... dan zijn zij degene met de oudste rechten. U weet wel van Griekenland en van Roemenië en wat het maar was. Ik weet zo gauw mijn hoofd nou allemaal niet meer. Laatst vond ik nog Afghanistan... want daar hebben ze tot in de 30e jaren in ieder geval koningen gehad. Daar loopt er nog steeds een rond. Maar oké, het ding is er niet, het ding is weg. Komt ook niet terug, naar het schijnt. En soms komt het wel terug, want in Spanje heb je een tijd gehad dat het een republiek was en zo. Hè? Dus de koningen ook verjaagd. Dan hebben ze daar die Franco gehad. Een vreemde naam voor een dictator, maar vooruit. Franco. Maar toen maar weer. Maar dat koningshuis was er nog wel en Franco verdween. En toen was dat toch ineens weer de erfgenaam uit dat koningshuis daar ter plekke. Zo gaan die dingen. Maar die erfgenamen zijn er dus geweest tot in de dagen van het Nieuwe Testament. Want je komt via de timmerman uit Nazareth, want zo wordt hij dan genoemd. Kom je bij de Heer Jezus terecht als gij zonen Davids. Bovendien, vader Jozef, dat wil zeggen de wettige vader van de Heer Jezus... zoals Lucas 3 dat noemt, de nomisos, de wettige vader van de Heer Jezus... wordt in Matteüs 1 notabene door de engel aangesproken met Jozef, gij zonen Davids. Matteüs 1. Met de koninklijke titel en waardigheid... Ik bedoel maar, dat gaat gewoon door. Kun je zeggen, dat is de verarmde adel van die dagen. Dan zeg ik, nou, ik heb niet de indruk gekregen dat ze echt verarmd waren... maar dat is weer een ander verhaal. Maar die familie was er wel, maar ze hadden geen troon. Dus je kan ook niet zeggen, ja, de troon is verdwenen bij Juda omdat ze de Messias niet wilden aanvaarden en toen heeft God er een einde aan gemaakt. Want die 600 jaar daarvoor was er ook geen troon onder Juda. In ieder geval niet uit het huis van David. De erfgenamen waren er wel, maar ze waren van de troon afgesneden. Maar de profeet Jeremia zegt, nee, er zal niet worden afgesneden. Maar hij zegt dan niet het huis van Juda, hij zegt wel het huis Israëls. Want dat was ook letterlijk wat aan David beloofd was, eigenlijk. In de diverse profetieën, die dan trouwens in het Oude Testament nogal eens herhaald worden. Want het ging over koningschap, over Israël. En David was ook de eerste, nou ja, niet helemaal. Ja, min of meer, David was officieel degene die het rijk, het land, verenigde van onder alle stammen, weet je wel. Alle stammen bij elkaar in één rijk, onder de naam Israël. Dat is maar kort zo gebleven, overigens. Maar vooruit. Maar hij was koning over geheel Israël, over alle stammen collectief. En tegen David zei hij, voor jou bouw ik een huis, van jou zal niet worden afgesneden, enzovoorts. En dat is nog één ding, want nou ik daar toch over bezig ben, praat ik maar even gewoon verder. Want dan hebben we ook nog de kwestie van de Levitische priesteren, meteen erachteraan, eraan vast. Zo van, ja, dat is het Davidisch verbond, maar er waren er nog een paar. Levi namelijk, ook zal de Levitische priesteren van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. En echt, dan zeggen ze ja, dat klopt, want de Levitische priesters waren er ook in de dagen van de ballingschap, in de ballingschap, na de ballingschap, in de dagen van de Heer Jezus enzovoort. Ze zeggen ja, die waren er wel. Maar die letterlijke offers brachten ze ook niet. Dat wil zeggen, in de ballingschap in ieder geval niet. En voor zover er levieten zijn onder de Joden vandaag, die beschouwd worden zelfs soms als levitische priesters, maar die brengen niet letterlijk deze offers. En dat mogen ze zelfs niet eens, dat kunnen ze ook niet, omdat er geen tempel is. Dat is de officiële Joodse lezing ook, hè? Waarom doen ze dat niet? Waarom hebben ze geen offerdienst? Omdat we geen tempel hebben, zeggen ze. Ja, dat is zo. Ze zijn er wel, maar ze doen niet, althans niet letterlijk wat hier staat. De vraag is trouwens, sowieso een keer komt die vraag, hoe letterlijk je dat dan moet nemen, met betrekking tot die offers. Want we, u en ik, wij worden geacht toch enigszins door te hebben dat dingen als brandoffer en spijsoffer en slachtoffer, dat dingen zijn die per definitie een overdrachtelijke betekenis hebben. Want die offerdiensten, dat weet u, staat zwart op wit in de Bijbel, daar heeft de Heer heus niks aan. Het dient geen enkel praktisch nut. Het is een bezigheid die alleen geld kost, maar het is uitsluitend ritueel. En je kan nog niet eens zeggen dat het magie is, want het is ook niet een middel om de goden te manipuleren of zoiets. Hè? Want daar is de Heer niet gevoelig voor. Dan heb ik het nog niet eens over schriftplaatsen, maar de Heer gewoon zegt, uw offeranden heb ik niet gewild. Maar daarna lezen we wel dat Paulus zegt, ik word geofferd. En dan lezen we bij Paulus dat wij een offer zijn. En vervolgens dat wij onszelf zouden offeren. Waarbij die woorden zonder enige aarzeling gebruikt worden, uitsluitend in een overdrachtelijke betekenis. Maar wat een normale, in ieder geval de smalle, daar gaat hij weer, smalle lijn. Wat het in ieder geval betekent, is dat er altijd levieten zouden zijn die op een of andere wijze specifiek in de dienst van de Heer zouden staan. Dat betekent het in elk geval. Het moeilijke aan het verhaal komt daarna pas. Het moeilijke zit er, zal ik u vertellen. Moeilijk is eigenlijk dit. Stel nou dat u zelf een leviet bent en misschien nog wel afstand van Aaron. Dat is niet geheel denkbeeldig. Met dat grote aantal voorouders dat een ieder van ons heeft, is de kans groot dat er toch misschien ergens een leviet tussen zit. Dus vooruit maar weer. Maar stel nou dat je... Dat kan dus, hè? Ik bedoel, je kan ook als apostel door de Heer geroepen worden, als discipel of iets dergelijks. En je bent uit Levi. Dat was met de 12 na het schijn niet het geval. Maar het eerste boek van het Nieuwe Testament is geschreven door een Matthäus. Maar de man heette Levi. En voor zover wij weten was hij dus een leviet. Binnen het Jodendom kon je als niet-leviet niet de naam van Levi dragen. Dat is nog zo trouwens eigenlijk, hè? Ja. Maar de Heer kiest hem uit en hij wordt een van de, wat wij dan noemen, de evangelisten. En hij heeft de rest van zijn leven de Heer gediend. Sterker nog, de man is wedergeboren geworden. Is dus lid geworden van de gemeente van eerstgeborenen. En daarmee, aangezien alle leden van de gemeente van eerstgeborenen gemaakt zijn tot koningen en priesters, was hij dus een priester, want een ieder van ons, als wij allemaal gelovigen zijn, ieder van ons is een priester. Behalve in de Rooms-Katholieke Kerk. Daar hebben ze enkelingen tot priesters aangesteld en daarmee alle anderen gedisqualificeerd. Dat zijn handige jongens, zoon. Maar goed, dat heet het universele priesterschap aller gelovigen. Officieel, wij zijn priesters. En als we nou ook nog uit Levi stammen, lijkt het me toch enige vervulling te zijn van deze uitspraak hier uit vers 18. Daar is dus niks moeilijks aan. Er zal toch ergens ter wereld wel ergens iemand zijn die een gelovig is en dan ook nog uit Levi afstamt. Dat mag niet altijd. Misschien twee dan, omdat het in meervoud staat, vooruit. Dat is allemaal helemaal niet moeilijk, hoor. Weet je wat er moeilijk aan is? Ze zijn levitisch en ze zijn priester. Maar zijn ze ook een levitische priester? En dan is de vraag, wat bedoel je met levitisch? Als je bedoelt met levitisch naar de ordening van Aaron, namelijk als je daarmee bedoelt het oudtestamentische priesterschap, nee, ze zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. Maar ook een leviet kan priester zijn naar de ordening van Melchizedek, toch? Kijk, en dat is het enige waar je dus even overheen moet springen. Moet je even tot je laten doordringen. Maar moeilijker is het ook niet. Zoals het geslacht van David gecontinueerd is, is het geslacht van Levi ook gecontinueerd. Ik zal je er niet mee vermoeien, maar er worden nog tot vandaag hele volkstammen aangewezen als in het algemeen afstammend van Levi. Nee, zelfs buiten het Joodse volk bedoel ik dan, hè? Binnen het Joodse volk heb je er ook, maar buiten het Joodse volk heb je volkstammen die afstammen van Levi. De meest bekende zijn de Lombarden. Maar die bestaan dus gewoon. Maar je kan uit Levi zijn, je kan priester zijn, maar dat is nog niet het Levitisch priesterschap in de zin van het Oud-Testamentisch priesterschap. En dan heb ik er nog één voor u, want het lijkt moeilijk, maar dat is het misschien ook wel. Maar ja, wij hebben in Ezechiël, dat is dan toch een tijdgenoot van Jeremia. In Ezechiël, in de laatste hoofdstukken, wordt verscheidene malen melding gemaakt van een tempeldienst gedurende de 1000 jaren in elk geval. Nog in deze oude wereld, wanneer Jeruzalem herbouwd is en er ook weer een tempel in Jeruzalem staat. En daar is sprake van een bevoorrechte positie van de levieten. In de eerste plaats omdat het gebied rond Jeruzalem gegeven is ter bewoning door levieten. Alle 13 stammen krijgen daar een grondgebied. Levi ook. En dat zijn niet meer die 42 steden verspreid over het hele land, maar een vierkant blok rondom Jeruzalem. Staat daar beschreven. En die wonen er rondom Jeruzalem omdat ze daadwerkelijk dienst doen in de tempel. Dat is in... vanaf Ezechiël 43. Ezechiël 43, bijvoorbeeld vers 19. Kijk, boven het hoofdstuk staat heerlijkheid van de nieuwe tempel. En boven vers 13 staat in mijn Bijbel het altaar en zijn inwijding. Het wordt allemaal nieuw gebouwd, in de 1000 jaren is dat. En dan staat er in vers 19... En gij zult aan de Levitische priesteren, de welke uit het zaad van Zadok zijn, die tot mij naderen, spreekt de Heer, om mij te dienen, geven een var, een jong rund, een zondoffer enzovoort. Het zijn priesters uit Levi. Maar ze zijn geen priesters naar de ordening van Aaron. Want dat priesterschap is teniet gedaan bij de verschijning van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, volgens Hebreeën 7. Heb je dat nog? Maar het zijn wel afstammelingen van Levi. En dan heb je 44 vers 9. Ik stip maar aan. 44 vers 10 is het. Maar de Levieten die verre van mij geweken zijn als Israël ging dolen, en die van mij zijn afgedwaald, hun drekgoden achterna, zullen wel hun ongerechtigheid dragen. En dat betekent dat zij het priesterambt niet mochten bedienen, want er staat in vers 13, dat is een bepaalde categorie priesters, die hebben de afgoden gediend, dan wel hun voorvaderen hebben dat gedaan. En die zullen tot mij niet naderen, vers 13, om mij het priesterambt te bedienen. Maar ik zal hen, vers 14, stellen tot wachters van de wacht des huizes, enzovoort. En dan vers 15, maar de Levitische priesteren, de kinderen van Zadok, die de wacht mijns heiligdoms hebben waargenomen als de kinderen Israëls van mij afdwaalden, die zullen tot mij naderen. Hier staat dus gewoon dat Levitische priesters uit Zadok, een van de zonen van, een van die takken uit het huis van Aaron, dat Levitische priesters uit Zadok in de loop der eeuwen dus trouw gebleven zijn aan Jehovah, op een of andere wijze. En zij zijn daarmee gekwalificeerd om ook dienst te doen in de toekomst. Dat zijn dan hun afstammelingen. Maar ja, daar heb je nou eenmaal die familielijn die bewaard wordt, hè? Maar het houdt inderdaad in dat ze getrouw geweest zijn in de dagen dat Israël afgeweken is. En dat zijn onze dagen dus, de tijden van de ballingschappen. Zodat je moet concluderen dat kennelijk in de ballingschap er toch Levitische priesters waren die trouw gebleven zijn aan Jehovah. En meer zeg ik er nou liever niet van, want dan ga ik eigenlijk ver buiten, wel erg ver buiten Jeremia 33... Maar het is ook redelijk aantoonbaar dat dat zo geweest is. En dat in de ballingschap die priesters ook religieuze leiders geweest zijn. En dat er ook sprake is geweest wel degelijk van de dienst aan Jehovah in het buitenland. Nee, niet in een tempel. Want die hadden ze niet. En dan 45, want die heb ik nou toch voor u liggen, Ezechiël 45 vers 5. Voort zullen de levieten die dienaars des huizes ook de lengte hebben van 25.000 en de breedte van... Kortom, er wordt een stuk van het beloofde land toegemeten. Dat is nog nooit gebeurd, zodat u ziet dat het echt toekomst is. Maar levieten heten ze. En dan heb je het ook nog in 48, inmiddels vers 11... waar het hele land verdeeld wordt onder de stammen van Israël. En dan staat er in vers 11 over een deel waarop ook het heiligdom des Heren zal staan. Daar staat vers 11, het zal zijn voor de priesteren die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die mijn wacht hebben waargenomen, die niet gedwaald hebben als de kinderen Israëls dwaalden, gelijk als de andere levieten gedwaald hebben. Dus in ieder geval uit het huis van Zadok is een categorie die trouw gebleven is aan Jehovah. Hoe trouw, zou u niet kunnen zeggen. Maar je zou ze moeten zoeken, dus inderdaad, onder de 10 stammen van Israël. In de loop van de geschiedenis. Kortom, wat Jeremia dus zegt in Osu 33 en die... in die laatste woorden is: niet maar in de toekomst zal de Messias komen, de koning en priester naar de ordening van Melchizedek, maar er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. Er zullen altijd levieten zijn die de Heer dienen. En daarna eindigt het hoofdstuk met te zeggen: en Israël, het zaad van Jacob, niet maar Juda, zaad van Jacob, blijft altijd Gods volk, wat er ook gebeurt. En juist terwijl het er zo niet uitziet en terwijl men denkt, de twee geslachten, staat er letterlijk, de twee geslachten die zijn van Israël zijn verdwenen en de Heer heeft hen verworpen, heeft hen losgelaten. De Heer zegt: nee, dat is niet zo, mijn werk gaat gewoon door. Zodat je gewaarschuwd bent, als je ogen niet open hebt, zie je het niet. Maar de andere kant is ook dat de Heer zei: ik zal je ogen openen voor het woord. Nou goed, ik ga weer terug naar Jeremia 33. Want we hadden de uitspraak over het huis van David, vers 17. Dat gecontinueerd zal worden. Vers 18, het huis van Levi. Er zouden altijd Levitische priesters zijn. Waarbij ik gezegd heb: nou ja, brandoffer, spijsoffer, slachtoffer, wat het maar is. Ik ken nogal wat schriftplaatsen. Ik doe moeite nou om ze niet te noemen, maar ik ken nogal wat schriftplaatsen waarin die termen ook staan, terwijl duidelijk zou moeten zijn dat het daar niet gaat letterlijk om die offers, maar meteen om de betekenis daarvan, hè? En ik denk dat dat hier ook zo zou kunnen zijn, al valt ook niet uit te sluiten, ik zeg het heel terughoudend, maar het valt ook niet uit te sluiten dat in de dagen van de ballingschap, met name van ook van Israël, van de 10 stammen, die levieten inderdaad op een of andere wijze een priestelijke dienst vervuld hebben en wellicht ook offers gebracht hebben. Ze hadden wel geen tempel, maar ja, het is een Joodse redenering die zegt: we kunnen geen offers brengen, want we hebben geen tempel. Noach offerde toch ook, en Kain zelfs, en Abel, en Noach, en Abraham, en wat het maar was. En we vinden bovendien via de wet nog de voorschriften dat als men offerde, moest dat op een altaar van steen, van natuursteen wel te verstaan, van rots of van kleinere stenen, desnoods zand opgestapeld, maar geen gebakken tegels, niet zelfgemaakte stenen. En u begrijpt dat dit soort voorschriften in de wet dus inhouden dat men ook buiten de tempel en buiten de specifieke tempel of tabernakeldienst, waar nou eenmaal één vast altaar was, dat men ook daarbuiten eventueel kon offeren als men zou willen. Enzovoorts. En dus kan men dat in de ballingschap ook gedaan hebben. En verder zeg ik er liever niks over, want dan moet ik gaan zeggen dat ook redelijk goed verdedigd kan worden dat iets als dat die geestelijke leiders in het Parthische Rijk, dat het levieten waren, en dat de druïden een bepaalde stand, de geestelijke stand onder de Keltische volkeren, dat die hoogstwaarschijnlijk ook levieten waren en op grond van hun afstamming deze functie vervulden. Dus of dat zo is, weet ik niet. Dat kan ik ook niet bewijzen, vind ik ook helemaal niet nodig. Maar het is wel eens geopperd, dit soort dingen. Want wat zijn er eigenlijk voor lui en op grond waarvan doen ze die dingen? Waar hebben ze dat vandaan? En hoe wisten die zogenaamde heidense volkeren die Bijbelse waarheid? Dat ze zelfs de Messias zelfs kenden onder de naam van Jezus. Enzovoorts. Ze moeten het toch ergens vandaan gehaald hebben. Nou ja. Kortom, ze zijn er altijd geweest, staat. En nou verder. En de Zere woord geschieden tot Jeremia zeggende, vers 19, er komt nog een toelichting. Gaat in fasen, hè. Zo zegt de Heere: indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen. Ik zei het dus straks, onthoud het even, toen we Jeremia 31 lazen. Want daar ging het over de ordeningen van voor het aangezicht des Heeren, van de zon en van de maan en van de sterren en van de zee en de golven en wat het maar was. En hier wordt het nog een keer gezegd. Indien gijlieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David, dat hij geen zoon hebben die op zijn troon regeren. Wanneer dan ook. En met de levieten, de priesteren, mijn dienaren. Daarvoor geldt dus precies hetzelfde. Wanneer dan ook, welk tijdstip dan ook, er zouden altijd minstens een zoon van David zijn die op zijn troon regeert. En er zal minstens een leviet, dus waarschijnlijk meerdere, zal de levieten zijn altijd die als priesteren dienaren van Jehovah, van de Heere, zouden zijn. En of je ze terug kunt vinden of niet, ja, dat is fase 2, of dat komt pas een hele poos later. Het gaat er eerst om, de Bijbel zegt dat, en dus is dat gewoon zo. En dat is redelijk klare taal. Ja. Nog een keer. Gelijk het Heer des hemels niet geteld en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal ik vermenigvuldigen het zaad van mijn knecht David en de levieten die mij dienen. Dat wil zeggen, er zouden vele levieten zijn, maar ook velen die afstammen van David. Hebben u dat nog? Ja. Het probleem is eigenlijk, dat, misschien moet ik het nou even zeggen. Het probleem is, dat, maar ik heb er geen jaartallen bij zo gauw. Maar dat ooit in de begindagen van het christendom, in de christenvervolgingen en jodenvervolgingen, want het ging vanuit de Romeinen gelijk op, die kenden het verschil niet tussen die beiden, of wilden dat niet kennen. Toen heeft een van die keizers een officieel edict uitgevaardigd dat alle bekende afstammelingen van David gedood zouden worden. En dat schijnt ook uitgevoerd te zijn. Of ze niet iemand hebben overgeslagen, dat weet ik niet. Zo goed kan ik het niet nakijken natuurlijk, maar dat is wel een historisch feit. Maar dat gold voor binnen het Jodendom. Daarbuiten zocht men dat niet. Het was een anti-Joodse maatregel, want die Joden die pasten zich net zo min als de christenen aan de Romeinse gebruiken. Met betrekking tot de vergoddelijking van de Romeinse keizer en hoe dat allemaal maar heten mag. En daar wil ik het allemaal nou niet over hebben. Niettemin, ook binnen het Jodendom worden tot vandaag mensen aangewezen die van David afstammen. Dat wil zeggen, sommige bekende rabbies uit de Joodse traditie, namen die vastgelegd zijn of voorkomen in de Joodse traditie. Voor sommige daarvan is ook bekend, althans wordt beweerd, maar het wordt bekend geacht te zijn dat ze van David afstammen. Het zal dan wel zo wezen, maar een troon hebben ze niet uiteraard. Maar je zou in de eerste plaats moeten zoeken buiten het Joodse volk. Namelijk onder de afstammelingen van van de 10 stammen van Israël eigenlijk, daaronder, feitelijk. Nog een heel andere kant van het verhaal is, maar ja. Ik bedoel, we hebben hier te maken met de staat hier iets en het lijkt erop alsof het niet gebeurd is. Dat is wat ze ons zeggen. Het is immers niet zo, dus moet er een andere verklaring zijn. We moeten die tekst anders verklaren. En mijn punt is, dat kun je nou wel zeggen, het is niet zo. Maar dan vertel ik u even wat er dan toch algemeen bekend is, ja, bij u misschien niet. Maar dat is mijn schuld ook niet. Mijn bediening ook niet. Maar daar vertel ik u af en toe even wat daarover. Maar het is in ieder geval zo dat het grootste deel van de traditionele Nederlandse adel, of nee, Europese wil ik zeggen, het Westerse, onder de blanken, de stamboom er leidt tot Troje. Tot de koningen van Troje. En vervolgens is het zo dat de koningen van Troje stammen van Zera. En Zera was de broer van Peres. En dat stamt dus in ieder geval al uit Juda. En dat is een belangrijk gegeven, omdat er vervolgens maar één dame uit het huis van David of te trouwen met iemand uit dat huis, in het verleden dus, uit het huis van Troje, om daarmee de troon van David te kunnen overdragen via de andere tak van de familie. Want als zij trouwt binnen haar eigen stam, dan kan ze de erfrechten die ze zelf heeft doorgeven. Namelijk aan haar echtgenoot en daarna aan haar nageslacht. Zelf mag ze namelijk niet op de troon zitten, volgens de Bijbelse instellingen. En ik vertel dat omdat ik denk dat het precies zo gebeurd is. En daar hebben we het over, want dat komt hierna in de volgende hoofdstukken aan de orde. Want daar vinden we inderdaad enige dochters van de laatste koning, van Zedekia dus, vinden we enige dochters. En die volgen wij dan angstvallig. Wat gaat er gebeuren? Want zij zijn dragers van het erfrecht. En de vraag is, waar gaan ze heen en met wie gaan ze trouwen? Ja, en dat staat er net niet meer in de Bijbel. Wel dat ze weggevoerd worden onder leiding van Jeremia. En met z'n allen lopen ze de bladzijde van de Bijbel af. Ja, ik weet wel dat men mij dat kwalijk neemt, maar dan zeg ik gewoon, oké, maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Dan weet je toch gewoon hoe dat afloopt. Minstens één. Trouwt het dus met iemand uit de andere tak van de familie. En hun nageslacht is zaad van David. Daarmee. En dat is voldoende om een koningshuis te bouwen. En dat is de officiële, de enig bekende oorsprong, inderdaad, van het Britse koningshuis. Het vermakelijke van het Britse koningshuis is nu dan ook nog weer dat het officieel, kort gerekend, het huis is van Hannover. Dat is wel een Duitse naam. Nee, je hebt een boel van die families gehad die dan uitsterven, zal ik maar zeggen. Dan moeten weer andere takken van de familie gezocht worden, wie er in aanmerking komt. En het laatste was het huis van Hannover. Maar ja, met een Duitse naam, koning zijn van Engeland, dat kan niet. Dus dan hebben ze maar de naam van het kasteel Windsor overgenomen. Dus dan heten ze van Windsor. Maar het is het Hannoveriaanse huis. En onze koninklijke familie staat trouwens ook aan verwant aan het huis van Hannover. En trouwens, er was nog ooit iemand uit het huis van Oranje die ooit koning was van Engeland zelfs maar. Dus ja, er is nog wat gedoe over en weer. En dan heb je nog een Fransman gehad, het was een Normandier, en die heeft de troon van de Britten overgenomen, omdat hij meende daar ook recht op te hebben, gezien zijn afstamming. Maar als ik u dat allemaal moet uitleggen, hoe die afstamming in elkaar steekt, dat kun u toch niet onthouden. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin. Dus dan moet u er genoegen mee nemen met wat ik daar dan nu over zeg. Al die adellijke families, inclusief die koningshuizen, zijn zo zonder meer aan elkaar verwant. Misschien enkele niet, maar dan hebben we waarschijnlijk niet goed genoeg gezocht. Of zo, of zijn we de papieren kwijtgeraakt, maar het loopt allemaal terug naar Troje. En daarmee naar Zera. En dat is de andere tak van de familie uit Juda. De troon van David loopt via Peres, die andere lijn loopt via Zera. En het zou je gedacht zijn dat je ook die namen van die zonen, voor zover ze in de Bijbel staan, kom je wel degelijk gewoon in de algemene geschiedenis tegen, in de geschiedenis der volkeren. Ook als namen van koningen. Het staat gewoon in de geschiedenisboeken. Of je ze geloven wilt. Ja. Tegenwoordig gelooft men niks. En bovendien is geschiedenis afgeschaft. Dat heb ik je in het begin van de avond verteld. Nou, via een hele andere aanleiding. Maar men heeft het afgeschaft en men wil het ook niet weten. Nou, houd het op. Maar de Heer zegt, zolang dag en nacht voortgaan. Dus je wordt er elke dag aan herinnerd. Gaat de zon op, gaat de zon onder. En wordt lichter, weer donker, straks krijgen we zomertijd of wintertijd, helaas, sorry, krijgen we wintertijd en denk je er weer aan, dag en nacht gaat toch gewoon door. Ergens is er iemand koning uit het huis van David, ergens moeten de priesters zijn, Inmiddels naar de ordening van Melchizedek, maar wel degelijk uit Levi. En bovendien is Israël nog steeds Gods volk. Dat zijn de volgende versen, want daar staat... Ik zal het zaad van... Daar waren we. Ik zal het zaad van David vermenigvuldigen. Dat veronderstelt dat er vele nazaten van David zijn. Breek mij de bek niet los. Dat is... dat was Fries, geloof ik, hè? Met een Hollands accent. Dan zeggen ze, dat breekt me de bek niet los of zoiets. Of was het ergens anders? Kwam het uit Vrooms hoofd dan? Hè? Ja, oké. Okay. En de levieten, die moeten er dus ook zat zijn. Dus ik zei al, er zijn hele volkstammen van oudsher die geacht worden van Levi af te stammen, dus die zijn er sowieso. Voorts geschiedde des Heren woord tot Jeremia, zeggende... Hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende... De twee geslachten die de Heren verkoren had, heeft hij, de Heren, nu verworpen. Let op de twee geslachten, het huis van Israël en het huis van Juda. Uit vers 14, nog steeds. En men zegt, God heeft, of de Heer heeft de twee geslachten die hij verkoren had, verworpen. Beide rijken zijn ten onder gegaan, beide volken zijn officieel onder de heidenen verstrooid geworden. Zie? Nou ja. Ja, zij versmaden mijn volk, zodat het geen volk meer is voor hun aangezicht. Dat wil zeggen, men ziet Israël niet langer meer als het volk van God. Zodat het Lo-Ami is, dat staat er eigenlijk, voor hun aangezicht. Dat wil zeggen, Israël heeft opgehouden Israël te zijn. In de eerste plaats omdat het als rijk of natie niet meer bestaat... Natuurlijk, maar daarmee heeft het dan ook, is het dan ook de koninklijke en priesterlijke functie kwijtgeraakt. En het vreemde van het verhaal is, dat zal men in die dagen geroepen hebben, de buurvolken of wie het maar waren. Maar in het christendom wordt algemeen dat ook geroepen. Heeft God zijn volk verstoten? Mijn antwoord ja. Paulus antwoordt volstrekt niet in Romeinen 11. Maar men zegt ja. Is er een vacature? Nee, het is geen vacature, want de gemeente, de kerk staat in de plaats van Israël. Zo doet men dat. Maar ja. Maar hier staat wat anders. Het zag er zo uit dat het afgelopen was. Maar dan zegt de Heer, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, dat wil zeggen, als dat niet meer zo gaat. Dag en nacht, zomer en winter en wat het maar was allemaal. Hè. Zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen. Let op allebei, hè. Het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen. Dat ik van zijn zaad niet nemen die daar heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Kortom... Dag en nacht gaan door en dit gaat dus ook door. En het zag er helemaal niet naar uit. Dat hoef je aan die lui hier in de dagen van Jeremia niet uit te leggen. Dat is duidelijk. Het rijk ging ten onder en dat was het dan. En dat was de doelstelling van de heidenen in het algemeen. Daaromheen van het lastige volk zijn af te zien af te komen. En de Heer laat gewoon Jeremia zeggen, neus geen denken aan. Maar de vraag blijft over, hoe dan? En die wordt hier niet beantwoord. Nou ja, de vertalers, die vertalen dat woordje want weer, hè, aan het eind van vers 26. Dat woordje dat ook aan het begin stond van vers 17. Want ik zal hun gevangenis wenden en mij hunner ontfermen. Maar ja, dan blijf je nog zitten met... Ja, maar dan is het nu al even afgelopen en in de toekomst zal het dan misschien nog weer anders worden. Maar dat is niet... Wat hier staat. Dat kan je wel zo willen lezen. Dat is ook makkelijk genoeg, ligt voor de hand. Want je kunt zeggen, nou ja, dat is toch zo gebeurd? Dan zeg ik, nou, het is zo niet gebeurd. Want De uitspraak over ik zal in gevangenis wenden kun je alleen aanwijzen in verband met het Joodse volk, niet in verband met Israël. Want hoe dan ook, de historici, waaronder primair Flavius Josephus, melden dat die 10 stammen niet zijn teruggekeerd uit hun ballingschap. En als je zegt, ja, ik wil graag een Bijbelse bron, dat kan ook. Dan lees je het gewoon na bij Ezra en Nehemia. Daar vind je een inventarisatie van wie de terugkeren uit de Babylonische ballingschap. En het is alleen uit Juda en het Benjamin en het Levi, meer niet. En dat is ook precies wat Josephus zegt, hè. Het is algemeen bekend en dat is ook wat de Joden zelf geloven. Zijn alleen de Joden teruggekeerd. Met andere woorden, dat is ook wel geen argument van we weten hoe dat zou gaan. Het punt is dat in verband met Israël, in verband met dat eer het goede woord zou verwekken over het huis van Israël en over het huis van Juda, vers 14, in dat verband zegt de Heer, nou ja, er komt die spruit, die zal komen, maar neem niet weg dat aan David zal niet worden afgesneden, aan Levi zal niet worden afgesneden en Israël zelf zal ook niet worden afgesneden. In de zin van het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. En de enige optie die je overhoudt, daar ben ik zelf van overtuigd dat er maar één optie is. De enige optie die je overhoudt is eenvoudigweg deze. God heeft gedaan met Israël wat Jacob met zijn familie deed toen Jacob Esau tegemoet trok. Hij deelde ze, de familie en alles wat hij had, in twee delen. Bij Mahanaim, de twee kampen, de twee groepen. Toen was de familie uit twee volken. Het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen, want men bedrijft ethiek met behulp van de Bijbel. En men zegt, wat deed Jacob goed, wat deed hij fout, wat had hij nooit mogen doen. En hij had nooit de optie mogen hebben om één vrouw of één of meerdere vrouwen en kinderen vooraan te zetten. Zo van, als Esau kwaad wil, dan raak ik die vrouwen en kinderen kwijt. Maar dan heb ik altijd die anderen nog achter de hand. Dat had hij nooit mogen doen. Dat staat dan in de commentaren. Ethiek en je bent je Bijbel kwijt. Maar het hele punt is, Jacob deed dat en daarmee deed hij een profetische handeling. Ik sta trouwens niet bij wie die voorop en achterop stelde, maar Jacob deed een profetische handeling, want dat is wat de Heer gedaan heeft met het zaad van Jacob, dat wil zeggen met het volk. Hij heeft het verdeeld in twee volken, dat staat er gewoon, dat hij het gedaan heeft. Dat laat hij ook zeggen tegen Rehobeam. De kleinzoon van David, niks aan doen, die verdeling van het land, dat heb ik gedaan, zegt de Heer. Dit is van mij geschied. Later zo, blijven twee rijken. En waarom dat gebeurd is, nou ja, gaat het met het ene rijk fout, is er altijd het andere nog. En dat is de afwisseling in de geschiedenis. Wordt één volk Lo-Ami, dan is het andere Ami. En wordt dat Lo-Ami, dan wordt het eerste weer Ami. Dat kan niet anders. Dat wil zeggen, er zijn twee lijnen die gevolgd worden. Als de een afbreekt, gaat het langs de andere lijn verder. En dat is feitelijk wat Paulus uitlegt in de Romeinenbrief. Al is uitleg dan weer een groot woord. Want het is natuurlijk toch iets wat de Heer in het geheim doet. Dat is zijn strategie geweest. Zodat van de Joden staat dat ze in de toekomst, als ze bekeerd zijn, dan zullen ze zeggen, waar komen al die mensen vandaan? Wie zijn toch deze? Wat is dat voor een groot volk? En het antwoord is, ja, dat is ook Israël. Vinden de Joden niet leuk, maar het is ook Israël. En of het onze dagen betreft, Joodse volk is ongelovig, komt niks van terecht, wordt vervolgd, wordt verdrukt, komt niet tot zijn doel. Is niet te min nadrukkelijk aanwezig in de wereld en dat veroorzaakt alleen al problemen genoeg. Om een heleboel redenen, maar daar gaat het nou verder niet om. En men is gericht op Joodse volk, op Juda enzovoort. Ook in onze dagen, ook christenen zijn daar allemaal op gericht enzovoort. En in werkelijkheid doet de Heer een werk waarbij hij zijn gemeente van eerstgeborenen verzamelt en bijna niemand heeft het in de gaten. Een volk met hogere burgerrechten voor God dan het Joodse volk. Omdat het de vervulling is van de beloften die gedaan zijn aan Efraïm. Aan Jozef dus, enzovoorts. Maar het gebeurt wel. En terwijl mijn hart roept, ja, maar dat kan toch niet, er is toch geen koning uit het huis van David. Dan lachen wij vriendelijk en zeggen, kijk, men ontkent het. Maar God doet gewoon wat hij gezegd heeft dat hij zou doen. En straks in de toekomst zal hij dat demonstreren. En dat terwijl het Joodse volk ongelovig was en naar Bijbelse maatstaven dood, deed God toch zijn werk en verzamelde zich een volk. Dan maar niet uit Juda, maar wel degelijk uit Efraïm. En het is precies wat hij tevoren beloofd had en wat alvast ligt in ieder geval in de zegeningen, want zo noemen we die, de zegeningen van Jacob aan Jozef. En dat is de aardigheid van het verhaal. En het veegt de vloer aan met al die klassieke vragen waar men nooit een antwoord op kan vinden. Is het koninkrijk aangebroken? En wat is eigenlijk het koninkrijk? Komt dat met uiterlijk gelaten of niet? Is het buiten of is het binnen? Is het in Jeruzalem of is het in Rome? Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Heeft het Joodse volk nog een toekomst? Dus allemaal, het klinkt allemaal verschillend. Het is allemaal dezelfde vraag, hè? Over de relatie tussen wat is de gemeente voor een ding en aan de andere kant wat is Israël eigenlijk voor een ding. Om het maar plat te zeggen, maar bedoel, daar kun je tenminste van voren af aan beginnen. En eerst vaststellen, nou het is geen ding, maar hoe je het dan moet noemen weet ik het ook niet. Het is toch een zaak of niet? In ieder geval, al die problematiek die verdwijnt dan. En er is niet sprake maar van één onderbreking, zeggen de dispensationalisten, één onderbreking van een vrouw. En dan zeggen de verbondstheologie aanhangers, die zeggen, ja, maar dat kan toch niet, er moet een continuïteit zijn. En dan zeggen we, nou, dat zeggen wij dispensationalisten, nee, maar met het Joodse volk is toch afgebroken. En dan zeggen zij, ja, maar Israël is in de plaats gekomen, of de kerk wordt in de plaats van Israël gesteld en de kerk wordt als Israël gerekend, dus het gaat toch door. En dan zeggen wij, ja, maar in de toekomst zal Gods relatie met het Joodse volk hersteld worden. En dan zeggen zij, dat kan niet, want daar hebben ze geen ruimte meer voor. En dan zeggen wij, nee, maar er moet nog een koninkrijk op aarde komen. Dan zeggen ze, nee, want dat was iets van Joods, maar dat is afgebroken. En dan kan je de rest van je leven mee vullen met die discussies. Nou, er worden al eeuwen mee gevuld. Vele eeuwen, ja. Nee, vanaf de middeleeuwen is dat al, die discussies. En men komt daar heus met geen mogelijkheid meer uit. Zie? En ze hebben allemaal hun teksten ervoor enzovoorts. Maar dit wat ik u nou vertel, zo steekt die werkelijk in elkaar. Natuurlijk, die lijn van Juda is onderbroken. Dat wil zeggen van Juda als volk. En voor zover daar een koning uit het huis van David in thuis hoort, nou, die stamt uit Juda, dus dat is verder het probleem niet meer. Daar heb je geen Joods volk meer voor nodig. En hij zou koning zijn over Israël. Nou, dan moet je dus niet bij Juda wezen, maar bij de 10 stammen van Israël. Daar is hij dan. En aan hen was eerst geboorterecht beloofd. Dat heeft men gemakshalve ook maar uit de Bijbel geschrapt. En vervolgens geldt dan dat inderdaad de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven het Joodse volk, zoals Efraïm inderdaad eerstgeboorterecht kreeg boven Juda. Het is gewoon letterlijk de doorgevoerde lijn. Plat, hier geschiedenis van de volkeren hier op aarde. En het simpele feit dat ze ons nooit weten te vertellen wie wij zijn hier in West-Europa en waar wij vandaan komen, dat het allemaal in het vage ligt, dat zegt eigenlijk al genoeg. Men is de verbinding kwijt met de Bijbelse geschiedenis. Nou, als men die ook niet accepteert, zal men ook dat vraagstuk nooit oplossen. Maar in plaats van laat men het verleden achter zich, dan zegt ze, laat me zitten. Wil alleen weten hoe de mens ontstaan is, evolutie leren, dat is het dan. Maar wie wij zijn, willen we niet weten. Daarom zei ik, we zijn zelfs onze achternamen kwijt tegenwoordig. Die mensen weten toch alleen nog van hun grootouders. En daarvoor weten ze toch niks meer. Ze zijn alles kwijt, alleen nog vanuit hun eigen tijd. Verleden is toch zoek. Men is het allemaal kwijt. Maar daarmee heeft men de relatie van de Bijbelse geschiedenis en de geschiedenis van de wereld als zodanig, de geschiedenis der volkeren, is men helemaal kwijt. En als je dan zegt, maar er is nog een toekomst voor wat dat betreft, de Bijbelse geschiedenis, vervulling van profetie met betrekking tot de volkeren, dan haakt iedereen af. Ze hebben geen idee waar het over gaat. En dat is doodzonde natuurlijk, want daardoor raak je je Bijbel kwijt. En je raakt de God van de Bijbel kwijt. Zo zonder meer. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer samen mochten komen rondom dit profetisch woord dat zeer vast is. En dat we mogen vaststellen dat op het moment dat het eruit ziet alsof al uw werk gefaald heeft door het falen van de stammen van Israël, dat u dan toch zegt, nee, maar dat werk gaat gewoon door. Omdat u getrouw bent aan uw belofte en dat u daadwerkelijk demonstreert in de loop van de heilsgeschiedenis. Wij danken u dat we daar deel aan hebben gekregen. Dat we zijn gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Een eerstgeboorterecht dat berust op die beloften die u zo lang geleden gedaan hebt. We danken u dat we op die grond onze hoop en verwachting mogen stellen op u voor vandaag en morgen. Voor ons leven van alle dag, maar in het bijzonder voor de toekomst waarop wij ons daadwerkelijk mogen richten. Niet omdat we geen verleden hebben of geen verleden kennen, maar juist vanwege dat verleden. Wij weten wie wij zijn en waarvan wij verlost zijn. Wij weten waar wij vandaan komen en kennen daarmee ook al onze tekortkomingen en gebreken. Maar we danken u dat we mogen leven uit uw genade. En onze hoop en vertrouwen mogen stellen op u, die ons geroepen hebt en die ons roept ook om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt en ons oog te stellen op de Heer Jezus Christus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Daarom, Vader, vragen we u, wees u ons nabij. Dat is wat u ons beloofd hebt. Leid ons in heel uw waarheid, opdat uw naam mag worden grootgemaakt in onze harten en levens, om Christus wil. Amen.